Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zoals u wellicht ziet is het hier een klein beetje donker. Dat komt doordat door de stroomstoring van gisteravond is de podiumverlichting uit. Maar laten we hopen dat het licht is in onze harten. Hartelijk welkom in de morgendienst van de wijkgemeente Pauluskerk. Dit welkom geldt ook allen die nu of later deze dienst meebeleven via de gebruikelijke kanalen. En gasten in ons midden eveneens zeer welkom. Vanmorgen gaat onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg voor. De organist is de heer Johan van der Pol. In de avonddienst zal voorgaan dominee Bert Schroten en het orgel wordt dan bespeeld door de heer Kees van den Ent. De dienst is onder verantwoordelijkheid van de Sint-Jansgemeente. Om 5:00 is er in de Sint-Jan een goudse glazendienst. En deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Veste en de voorganger is dominee David van Veen. Centraal staat glas 23, de offerande van Elia. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. In de dienst is alleen een digitale collecte, maar bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. De collectedoelen worden later in de dienst bekendgemaakt. Mijn naam is Corrie de Ridder en ik mag vanmorgen uw ouderling van dienst zijn. Mocht u vragen hebben over de dienst of onze gemeente, dan sta ik u graag te woord tijdens het koffiedrinken na de dienst. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Van den Bogert van de Ronseweg. Het wegbrengen van de bloemen is reeds geregeld. Daarna sturen we een kaart naar mevrouw Luitjes van Harten, die op dit moment is opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis. En graag vraag ik nog uw aandacht voor de activiteiten genoemd in de zondagsbrief, zoals de week van gebed, ter zee reizen, stuurbijeenkomst met dominee Kees van Velsen, volleybaltoernooi van de Christelijke Goudse Studentenvereniging en de gemeentegroeigroep op aanstaande donderdag. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe, die wij beginnen met het zingen van Psalm 99, vers 1 en 3. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoor zijn stem, buig u, beef voor hem.
Laten we stil zijn tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Jezus leerde ons bidden, uw koninkrijk komen. En in dat gebed zit heel veel verlangen. En hetzelfde verlangen klinkt ook in het aangrijpende lied, laat komen Heer, uw rijk. Het is lied 756 en we zingen daarvan vers 1, 2, 4, 5 en 6. 1, 2, 4, 5 en 6 van lied 756. Zullen we samen bidden. Ja, Heer die onze herder zijt, op u staat onze hoop. Ook voor morgen. We zongen dat aangrijpende lied. Om de komst van uw koninkrijk, dat rijk van vrede, van recht, van liefde en lofgezang. Dat rijk dat in Christus gekomen is, maar nog niet in zijn totaliteit is doorgebroken. En daar wachten we op. Daar verlangen we naar. Zeker als we om ons heen kijken in een wereld die in brand staat. Zeker ook als we naar ons eigen leven kijken waar het zo vaak onder de maat is. Waar er lang niet altijd vrede is in ons hart en met andere mensen om ons heen. Dan bidden we om de komst van uw rijk. Dan stellen we ook nu onze hoop op u. U bent onze herder. U leidt ons toch door het leven. Ook langs de grazige weiden van uw woord. En als we daar ook vanmorgen bij terechtgekomen zijn in deze dienst, bidden we dat we ons er echt aan te goed mogen doen. Er door gevoed worden. En door versterkt worden, hoop ontvangen en moed en waakzaamheid niet te vergeten. En Heer, het is geen eenvoudig gedeelte dat vanmorgen open gaat. En ook juist dan zijn we verlegen om de helderheid van de geest, uw geest, verlicht met hem ons verstand. Maar laten diezelfde woorden van u ook verder reiken dan alleen ons verstand, ons hart ook bereiken, de kern van ons bestaan en ons veranderen naar uw beeld. Zodat we ook weer verder kunnen, deze dag in, deze week in, met u. We bidden u ook voor de kinderen, de allerkleinste bij de oppas, dat het daar goed zal zijn. We bidden u voor de kinderen die straks naar hun eigen dienst gaan, bij de kindernevendienst. Gaat u met hen mee? Help de leiding bij het vertellen uit uw woord, bij de verwerking met de kinderen. Wees ook daar zo aanwezig dat de kinderen mogen ophoren en u in de verhalen mogen opmerken. We bidden ook voor degenen die met ons verbonden zijn, nu of misschien nog op een later moment. U kent hen, u weet ook wat zij nodig hebben, naar lichaam en naar ziel. Schenk het hun, ook door deze dienst heen. En zo leggen we heel deze dienst, met alles wat gebeuren mag, wat ontvangen mogen, wat we terug mogen geven aan u in ons lied, in onze lofprijzing, in ons gebed, in ons geven van onze gaven. Het omzien naar elkaar. We leggen heel deze dienst in uw handen. En we bidden om uw zegen. Om uw geest. Door uw woord heen. In Jezus' naam. Amen. Ja, voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, mogen ze naar voren komen. En dat mogen alle kinderen van de basisschool zijn. Ik heb jullie nog iets te laten zien, dus kom maar. Kom er maar een beetje bij, anders kan je het zo niet zien, want ik ga iets laten zien. Dat doe ik vaker. En dat is ook helemaal niet zo heel super groot. Maar zien jullie wat dit is? Wat is dit?
Een papier.
Een papier. Ja, dat is een papier. Maar welke vorm heeft dat papier?
Een rondje.
Een rondje. Ja, en hoe noem je ook wel een rondje? Een
cirkel.
Een cirkel. Juist, dan zijn we er al. Maar dan heb ik een volgende vraag. Wie van jullie kan het begin van deze cirkel aanwijzen? Nou, het einde mag ook.
Het is onmogelijk.
Onmogelijk.
Er is geen begin en ook geen einde.
Er is geen begin en geen einde bij een cirkel. Wisten jullie dat? Een lijn heeft een begin en een einde. Nou, een lijnstuk moet ik dan wiskundig zeggen. Anders krijgen we dat ook. Er zitten hier hele exacte mensen in de kerk. Dat heb ik nog onthouden. Maar een cirkel heeft zeker geen begin en geen einde. Die is rond. En die blijft maar rondgaan. Je kan nergens een begin. Want als je hier zegt, zou het ook daar kunnen zijn. Dus er is geen begin en geen einde bij een cirkel. Een cirkel is eindeloos. Hou dat even vast. Wat heeft nog meer de vorm van een rondje? Wat is er nog meer rond? En dan mag je even groter denken dan dit papier.
Autoband.
Autoband. Heel goed.
Gods liefde, want die heet ook nooit op.
Wow, jij gaat al helemaal naar de toepassing. Jij gaat te snel, je hebt gelijk hoor. Maar we gaan even nog een stapje terug. Vind je het goed?
Ja.
Okay. Waar wij op wonen, waar wij op leven, wat is dat? De?
Aarde.
De aarde. Is de aarde plat of is die rond? Rond. Als jij met een raket naar de ruimte gaat en je kijkt daar vandaan naar de aarde, zie je ook een prachtige bol. Ook rond. Ja. Nou, die twee dingen komen eigenlijk bij elkaar eindeloos en rond de aarde in het verhaal dat jullie straks op de kindernevendienst gaan horen. Gaat het over Jezus die iemand ontmoet in de nacht. Nicodemus. Wij zeiden dan vroeger Nico de Mus. Met een grapje. Maar Nico was helemaal geen mus. Nicodemus was een mens. Ik ga dat hele verhaal natuurlijk niet vertellen, anders heeft de leiding straks niks te doen. Maar tegen die Nicodemus zei Jezus iets heel moois. En het is eigenlijk de bekendste Bijbeltekst geworden die er is. Al zo lief had God de wereld. Al zo lief. En hoe lief? Nou, eigenlijk net als een cirkel. Eindeloos. De aarde is rond en God heeft de wereld eindeloos lief. Kijk, onze liefde kan wel eens stoppen, hè? Dat gebeurt. Dat is heel verdrietig als mensen niet meer van elkaar houden. Maar Gods liefde is eindeloos. Al zo lief heeft God de wereld. Dus ook ons, hè? Tenminste, ik neem niet aan dat jij van Mars komt. Nee, geen Marsmannetjes hier? Iemand die van Pluto komt, nog verder weg? Ook niet? Nee, wij komen allemaal van de wereld. We horen allemaal bij de wereld. Dus al zo lief heeft God de wereld. Iemand zei eens, waar Jezus wereld zegt, mag je gewoon je eigen naam invullen. Want we horen allemaal bij die wereld. Dus al zo lief had God Jesse, Ruben, Lucas, Emma, Thijs. Vul je eigen naam maar in, Kees. Al zo lief... Oh, pardon. Sorry. Gaat-ie? Al zo lief heeft God de wereld, ons, om nooit te vergeten. Eindeloos. Net als een cirkel. Nou, daar gaan we nu ook van zingen samen met het combo. Het is eigenlijk wat Jezus zei tegen Nicodemus en tegen ons. En dan in een lied. Dus zing maar mee.
Zo lief had God de wereld, al zo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief. Wat hij aan ons heeft gegeven, wat hij aan ons heeft gegeven, 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 zijn lief.
Jullie mogen naar de kinderdienst. Fijne tijd daar en tot straks. Vanmorgen sluiten we hier in de dienst weer aan bij het jaarthema Als Nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk. En onze groeigroep gebruikt daarbij een boekje dat hier ook over gaat, over dit thema. En daarbij werd de laatste keer gekozen voor Daniël 7. En dat gaan we vanmorgen ook lezen. Daar zal de verkondiging ook uit zijn. Daniël is natuurlijk het bekendste om zijn verhalen. Over hem in Babel als jongen verbannen. Samen met zijn vrienden aan het hof opgegroeid. Hij kreeg er al snel een belangrijke functie. Je kent ook vast wel de verhalen over die droom van koning Nebukadnezar die Daniël weet uit te leggen. Over zijn vrienden in de vurige oven. Over Daniël in de leeuwenkuil. Dat zijn de bekende verhalen. Maar daarna, vanaf hoofdstuk 7, komen de visioenen. En die zijn een stuk minder bekend. En misschien ook nog wel veel pittiger, moeilijker. Nou, het eerste visioen wat ter sprake komt, lezen we in Daniël 7, over de vier dieren. En we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. Daniël 7. In het eerste jaar van koning Belshazzar van Babylonië had Daniël een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil. En het dier werd aangespoord met de woorden: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier. Het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug. En het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles. En wat overbleef, vertrapte het met zijn poten. Het was anders dan de dieren die daarvoor verschenen waren. En het had 10 horens. Toen ik naar de horens keek, zag ik hoe een kleine, nieuwe hoorn tussen de andere opkwam. 3 van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. 1000 maal duizenden dienden hem, 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de hoorn. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werd de macht, eer en het koningschap verleend en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt. De beelden die door mijn hoofd gingen, brachten mij in verwarring. Ik wendde me tot een van de omstanders en vroeg hem naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring. Die grote dieren, 4 in getal, duiden op 4 koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En ze zullen het koningschap altijd behouden voor eeuwig en altijd. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier dat anders was dan alle anderen. Buitengewoon angstaanjagend, met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen dat alles vrat en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrapte. En de betekenis van de 10 horens op zijn kop en van de nieuwe horen die opkwam, waarvoor er 3 moesten wijken. De horen met ogen en een mond vol grootspraak, die er groter uitzag dan de anderen. Ik had immers gezien hoe die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon. Totdat de oude wijze kwam en recht werd verschaft aan de heiligen van de Allerhoogste God. En de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij zei, dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen. Anders dan alle andere koninkrijken. En dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen. Die 10 horens duiden op 10 koningen die uit dat koninkrijk zullen opstaan. Maar na hen zal een andere opstaan, anders dan alle vorige. Deze zal 3 koningen ten val brengen. Hij zal een grote mond opzetten tegen de Allerhoogste God. en de heiligen van de Allerhoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen. En zij zullen aan hem overgeleverd zijn voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem zijn heerschappij ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Hun koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen hen dienen en gehoorzamen. Hier eindigt mijn verslag. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten brachten mij geheel in verwarring. En ik werd bleek. Ik bewaarde wat ik gezien had in mijn hart. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Dit vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En als voorbereiding daarop zingen we nu een echte koningspsalm, waarin het gaat over het koningschap van God. Het is psalm 97 en we zingen daarvan vers 1, 2 en 4. Het eerste, tweede en ook vierde couplet van psalm 97. Gemeente van Jezus Christus. Heb je vannacht nog gedroomd? Ongetwijfeld, want ieder mens droomt. Maar herinner je je die droom nog? Kijk, er kunnen dromen bij zijn waarbij je hart in je keel klopt. Neem die droom die Daniel heeft. Twee keer staat er dat hij daardoor verward is. Totaal verbijsterd. In verwarring gebracht. Het is ook niet zomaar een droom. Die gebeurtenissen verwerkt worden zoals het vaak gaat bij dromen. Nee, dit is een visioen van God. Een nachtgezicht. En dat visioen dat begint bij de zee. En daar raast van alle zijden de wind. En de zee is daardoor een kolkende watermassa geworden. En daaruit komen vervolgens vier dieren omhoog. En dat ze juist uit die zee omhoog reizen is veelzeggend. Want de zee staat in de Bijbel voor de chaos. Voor dat wat zich tegen God keert. Het kwaad dus. Dus als in die droom die dieren uit de zee komen, dan zegt dat wat over hun hoedanigheid. Dat ze tegen God en zijn koninkrijk ingaan. Dat ze duister, kwaadaardig zijn. Ja, het zijn vier verschillende dieren. En geen dieren uit het biologieboek. Maar wezens die op dieren lijken. En dan ook nog een soort hybride, zeg maar. Want dat eerste dier bijvoorbeeld lijkt op een leeuw, maar heeft ook adelaarsvleugels, die vervolgens weer worden afgerukt. En dan wordt je ook nog deels menselijk. Derde dier lijkt op een panter, maar heeft vier vleugels en vier koppen. Het heeft iets van fantasy, zouden we nu zeggen. En dat vierde dier, dat spant de kroon. Angstaanjagend is het. Met ijzeren tanden, die alles vermalen wat er tegenkomt en wat overblijft vertrapt. Met zijn bronzen klauwen en poten. Niets ontziend, destructief is het. 10 horens heeft het. En daartussen komt een kleine horen op die 3 andere horens weer wegbreekt. En uiteindelijk de overmacht krijgt met daarin ogen en een bek vol grootspraak. En godslastering. Waar staan die gruwelijke fantasiedieren voor? Daniel weet het werkelijk niet. Maar wat doe je? Als je iets niet weet, dan vraag je dat. Toch? En Daniel doet het. In vers 16. Aan een van de hemelbewoners, waarschijnlijk een engel. En deze legt het uit, verklaart het. Die vier dieren staan voor 4 koningen. Voor 4 opeenvolgende rijken. Die ook niet verder geconcretiseerd worden. De meeste uitleggers leggen een link met Daniel 2. Die droom die koning Nebukadnezar kreeg. Over dat enorme beeld. Samengesteld uit verschillende metalen. En daar wordt het uitgelegd. En blijken het 4 rijken te zijn. De eerste is van Nebukadnezar zelf, oftewel Babylonië. Daarna zal een ander rijk komen, en het is gekomen, het rijk van de Meden, en daarna dat van de Perzen, en vervolgens een 4e rijk. En die 4 dieren zouden daar dan ook op slaan. Maar wat is dan dat 4e dier, dat 4e rijk? Is dat het Rijk van de Grieken of het Romeinse Rijk? Nou, daar zijn de uitleggers het niet over eens. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling, gemeente. Dat dat 4e dier, dat ook de meeste aandacht krijgt in het visioen, en het overduidelijk tegen de Heere God en zijn volk ingaat, dat dat 4e dier niet zozeer op 1 specifiek rijk of machthebber slaat, maar dat het eigenlijk telkens weer opduikt en zijn kwaadaardige intenties botviert. Kijk, we hebben het hier in Daniël 7 over zogenaamd apocalyptisch gedeelte. De apocalyptiek, die vind je ook in het boek Openbaring, Apocalyps in het Grieks geheten. En in sommige preken van Jezus. En we zouden zeggen, daar in die apocalyptiek gaat het over de eindtijd. Maar die eindtijd die spreidt zich wel uit over een lange periode. En daarbij zijn die apocalyptische beelden uit die visioenen echt niet alledaags. Ik noemde het al fantasy. En begrijp me goed, daar bedoel ik niet mee dat het fantasie is. Nee, het is juist ontzettend waar. Het gaat hier namelijk over Gods plan met deze wereld. Het gaat er over zijn koninkrijk. Over zijn nieuwe wereld. Hoe die komt. En dat daar wel tegenkrachten aan het werk zijn. Dat koninkrijk komt er niet zomaar. En dat alles wordt in die apocalyptiek getekend met bizarre beelden, merkwaardige wezens en gebeurtenissen. Vol van symboliek en betekenis. U herinnert zich vast nog die serie uit Openbaring. En die gedeelten, zowel in Openbaring als ook hier in Daniël, die zijn meerlagig. Ook bij dat vierde dier. Want daarvan wordt immers gezegd in vers 25... dat het een grote mond opzet tegen God en zijn heiligen zal onderdrukken. Dat het zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen. En dat het in totaal 3,5 tijd, oftewel 3,5 jaar, zal duren. Nou, voor de eerste lezers van Daniël, van Daniël 7, was het wel duidelijk waar het hier over gaat. Want in de tweede eeuw voor Christus was er namelijk een heidense, een hellenistische koning, Antiochus Epiphanes geheten, die Israël veroverde, inclusief Jeruzalem. En die koning die wilde het geloof van Israël vernietigen. Ieder in zijn rijk, niemand uitgezonderd, moest Zeus, de Griekse oppergod, aanbidden. En die koning die verbood vervolgens in Israël de Sabbat, de feesten. En hij plaatste in de tempel in Jeruzalem een beeld van Zeus. Verschrikkelijk. Israël, dat geen gesneden beeld mocht maken, dat geen andere goden mocht dienen, dat kreeg nu een beeld van de afgod Zeus in hun eigen tempel. Dat zeg ik, in het huis van God. En dat afschuwelijke kwaad duurde ruim 3 jaar. Dat vierde dier uit het visioen in actie. Dus. Maar toen de Joden later, even later, Daniël 7 weer lazen, zagen ze dat vierde dier terug in het Romeinse Rijk. In zijn ongebreidelde veroveringsdrift. Niets ontziend. Keizer Titus, die in 70 na Christus Jeruzalem verwoestte, inclusief de tempel, die leegroofde en de tempelschatten meevoerde naar Rome. Je kunt het er nog altijd zien op de triomfboog daar, met onder andere de menorah, de kandelaar. Verschrikkelijk, opnieuw ging Daniël 7 in vervulling. Snapt u, gemeente, dit is dus die meerlagigheid. Allereerst hebben die gedeelten betrekking op de tijd waarin ze tot stand komen, waarin die profetische woorden uitgesproken worden. Natuurlijk, die mensen toen moesten er toch iets aan hebben, moesten het herkennen. Maar daarmee houdt het niet op. Nee, ze gaan telkens weer in vervulling. Dan is het niet vreemd dat weer latere gelovigen op hun beurt dat vierde rijk terugzagen. Het rijk van de Saracenen, het Turkse rijk, dat de halve wereld veroverde en waarin christenen hun leven niet veilig waren. En weer later het derde rijk van Adolf Hitler. Over veroveringsdrift gesproken, over destructiviteit gesproken. 6 miljoen Joden en vele anderen op beestachtige wijze vernietigd. Dat deed ook denken aan dat vierde monselijke wezen uit het visioen van Daniël. En wie weet, welke monsters er nog meer hun opwachting zullen maken. Ja, dat vierde dier uit het visioen doet trouwens ook sterk denken aan het beest uit Openbaring 13. Ik weet niet of je dat nog een beetje scherp hebt. Maar ook dat dier, dat beest, kwam op uit de zee. Het is dus kwaadaardig. En het gaat tegen God in. En ook dat beest, de antichrist, heeft het gemunt op Christus en zijn gemeente. Ja, dat beest in Openbaring 13, dat vierde dier in Daniël 7, ze staan dus voor het kwaad. Het kwaad dat er is. Dat erop uit is om Gods goede werk door elkaar te schoppen. Diabolos, duivel, de door elkaar werper. Om Gods goede werk te vernietigen. Om Gods koninkrijk te ontwrichten. Om degene die bij God horen te verdrukken. En misschien denk jij nu, ja, ik word toch helemaal niet onderdrukt. Ik leid gewoon mijn comfortabele leventje. Zo'n heftig gedeelte als Daniël 7. Het staat ver. Bij mij vandaan. Behoorlijk ver althans. Dat kan. Ik denk dat het anders is voor mensen die zich in een oorlogssituatie bevinden. Mensen die in de loopgraven liggen. In Oekraïne. Die op de vlucht zijn voor dat verschrikkelijke geweld in Soedan. Een genocide is daar aan de gang. Of waar dan ook. Kijk, dan kan zo'n visioen wel herkenbaar worden en zijn. Want dan zie je met eigen ogen waartoe mensen in staat zijn. Hoe beestachtig ze kunnen worden. Hoe het kwaad verschrikkelijk kan huishouden. En over verdrukking gesproken, de afgelopen week verscheen een nieuwe ranglijst van de Stichting Open Doors. De ranglijst met landen waar christenen het zwaarst te verduren hebben. Nou, het aantal vervolgde christenen is helaas opnieuw gestegen. 380 miljoen christenen wereldwijd hebben te maken met vervolging, met discriminatie. Met geweld. Vanwege hun geloof. 380 miljoen, hè? Dat is 1 op de 7. 1 op de 7 christenen weten maar al te goed wat dat vierde dier is. Zeg maar. Want ze ervaren het. Aan hun lijven. Ze kijken het kwaad in de ogen. Ze ondervinden die tegenstand. Maar weet je wat nou zo opvallend is? Dat die vervolgde christenen daar op hun beurt weer bidden voor ons. Omdat zij weten dat wij hier in het Westen ook te maken hebben met strijd. Dat het kwaad hier niet een soort werkeloos zit toe te kijken. Dat het ook hier aan de gang is. Maar vaak veel geniepiger. Verleidelijker. Zoals bijvoorbeeld in relaties. Hoe daar het kwaad langzaam kan doorsijpelen. Als er verwijdering ontstaat. Vervreemding zelfs. Dat je op een gegeven moment denkt. Wie zijn we voor elkaar geworden? Wat doen we elkaar intussen aan? Maar ook hoe God hier in dit deel van de wereld eigenlijk uit veel terreinen van het leven is weggeduwd. Want hé, hier gelden toch andere wetten. Die van de economie. Het recht van de sterkste. Je eigen belangen. En daar staat overal dan God en het geloof buitenspel. Misschien het kwaad in kostuum. In mantelpakje. Of fraaie jurk. Bij wijze van spreken. Wat dacht u van dat zondebokmechanisme? Waar ook christenen mee besmet kunnen raken. Als het minder gaat, want zo werkt dat. Als het minder gaat, economisch of qua veiligheid, qua huisvesting, gezondheidszorg. Op het spoor hoorde ik zelfs van de week. Dat dan de oorzaak hiervan allemaal op het bordje van de immigranten wordt gelegd. Van de vluchtelingen. Zij zijn daar de schuld van. En dan kun je zelfs democratisch zijn verkozen. Maar dan geldt daar het recht van de sterkste. Nou, hier wordt dan geen recht gedaan aan minderheden. En juist dat hoort bij democratie. Nee, sterker, dat hoort bij Gods nieuwe wereld. Zijn bedoelingen. Kortom, het kwaad kan zich op velerlei manieren manifesteren. Openlijk, bot, grof of heel geraffineerd. Zo, sneaky. Maar zie je het? Of sluit je je ogen ervoor? Nou, dit visioen van Daniël wil ons alert maken. Om je hoofd niet in het zand te steken. Ook anno 2025 niet. Daar is dat kwaad toch echt te bedreigend. Te ontwrichtend voor. Ja, als ik nu amen zou zeggen, dan zou je misschien net zo verward zijn en onthutst als Daniël. Na die droom. En dat is niet de bedoeling. We komen niet in de kerk samen om elkaar bang te maken. Maar wel om waakzaam te worden. Alert. Want daar zijn die kwade machten gemeenten toch echt te realistisch voor. En tegelijk, en daarboven, valt er ook nog meer te zeggen. Want in dat visioen gebeurt ook meer. Gebeurt iets beslissends. Er worden namelijk tronen neergezet. En die tronen die duiden niet alleen op een koning, iemand die het voor het zeggen heeft, maar ook iemand die recht zal spreken. De zetels van het gericht, klinkt het ergens in een psalm. Plechtig. En daarop gaat een oude wijze zitten. En het blijkt de Heere God zelf te zijn. Hier dus aangeduid als oude wijze. Komt hier dat hardnekkige beeld vandaan van God als een oude man? Met lange baard? Is dat een aanlokkelijk beeld? De Statenvertaling heeft zelfs oude van dagen. Maar wacht even. Er is wel een wezenlijk verschil tussen nu en de tijd van Daniël. Toen was ouderdom een teken van wijsheid. Dat mag trouwens ook best wel wat meer doordringen. Maar goed, dat terzijde. Toen dus een teken van wijsheid. En de Heere God is een en al wijsheid. En daarom vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling het dus ook met oude wijze. Maar ik zou ook nog wel een lans willen breken voor dat oude vandaag van de Statenvertaling. Want daarmee wordt vooral gedoeld op Gods eeuwigheid. Met eerbied gezegd, God gaat al heel lang mee. Hij is niet vluchtig. Hij is geen tijdelijke trend. Niet eindig, zoals wij mensen dat zijn. Hij is er altijd geweest. En zal er altijd zijn. En al dat tijdelijke gedoe, ook van die vier opeenvolgende rijken, die dieren uit de zee, dat overstijgt en dat omspant hij. Niet voor niets wordt hij in het visioen ook consequent de Allerhoogste genoemd. Dat is er maar één. En dat is hij. En met hem valt ook niet te spotten. Want zijn troon is één en al vuur. En de wielen onder die troon zijn een laaiend vuur. En voor die troon gaat een stroom van vuur uit. Vuur. En dat daar niet mee te spotten valt, dat zagen we natuurlijk in letterlijke zin al in Los Angeles gebeuren. Hoe alles verzengend vuur kan zijn. Dat tekent het beeld van God hier. En als je die woorden proeft, als je er iets bij probeert voor te stellen, dan komt de Heere God hier toch immens op je af. Eeuwig, verzengend, verblindend wit, kortom, de Heilige. En ik weet niet of dat een beetje past bij jouw beeld van God. Kijk, laten we eerlijk zijn. We zijn altijd weer geneigd om God te modelleren naar ons beeld, naar onze wensen. Bijvoorbeeld een soort, met eerbied gezegd, knuffel God. Maar laten we dat ook corrigeren door de Bijbelse godsbeelden. Zoals hij hier naar voren komt. Als degene waarvoor je beeft, zongen we vanmorgen een paar keer. God waar je voor huivert. Die je met diep ontzag kan vervullen. En dat is ook nodig, gemeente. Want die eerbied verdient God. De troon waarop hij zit heeft wielen. Dat is ook weer zo intrigerend. En die wielen zijn ook weer voor vuur. Heilig is de Heer, maar wielen onder die troon. Die troon is dus mobiel, verplaatsbaar. Okayara zegt hierbij, God zit op een troon met wielen en dat is heel modern. Hij is niet de God van de eeuwige stilstand, maar de Vader van alle beweging. Hij is dynamisch. Hij zit niet op die onbewegelijke troon van wat ik heb besloten, heb ik besloten. Hij kan met tronen al uit de voeten. Hij wil meteen overal bij zijn. Al dus ook een jaar in zijn kenmerkende stijl. En het raakte me. Want juist die wielen onder die troongemeente maken dat indrukwekkende, dat huiveringwekkende visioen ook tegelijk zo troostvol. En zo hoopvol. God wil erbij zijn. Ook bij dat veelkoppige kwaad wat zich hier breed maakt. De Allerhoogste wil er niet alleen bij, hij kan het ook aan. Want kijk maar mee, met Daniel in dat visioen. Er verschijnt nog een ander hemelsfiguur. En volgens vers 13 komt hij met de wolken van de hemel. Hij ziet eruit, staat er, als een mens. In de grondtekst wordt hij Ben Adam genoemd. Letterlijk. Zoon des hemels. Zoon des mensen. Ben Adam. Zoon des mensen. Hé, waar kennen we die uitdrukking van? Uit het Nieuwe Testament. Daar wordt hij maar liefst 70 keer gebruikt. Voor niemand anders dan Jezus. Jezus noemt zichzelf ook zo, de Zoon des mensen. Die uitdrukking komt dus oorspronkelijk bij Daniel vandaan. En deze gebruikt hem voor die hemelse figuur, die hier alle heerschappij van God ontvangt, die gekroond wordt tot koning, voor wie alle knieën zich zal buigen. Terwijl juist in die Nieuwtestamentische teksten, als het gaat over de Zoon des mensen, het gaat over Jezus' nederigheid. Zijn dienstbaarheid. Kijk, dat is de clue, zeg maar, die Daniel zo nog niet zag. Die pas later duidelijk zal worden. Als Jezus hier op aarde verschijnt, Epifanie, zijn verschijning. Als hij mens wordt, echt zoon des mensen. En als hij dan hier verschijnt, dan dringen de machten van het kwaad zich aan hem op. Hij is nog maar net gedoopt, of hij moet rechtstreeks de woestijn in, waar hij verzocht wordt door Satan, de duivel. De grote tegenstander van God, die uiterst geraffineerd Jezus van zijn messiaanse weg probeert af te krijgen. Tot 3 keer toe. Maar Jezus weerstaat die duivelse verzoekingen. Als Jezus dan rondtrekt door het land en het koninkrijk van God verkondigt met woorden, met daden, dan komen de duivels zeg maar uit hun schuilhoeken tevoorschijn. Niet voor niets bevrijdt Jezus velen van een duivelse bezetenheid. En de strijd spitst zich toe. En uiteindelijk lijkt Jezus toch te verliezen. Want hij wordt gevangen genomen. Door de Romeinse bezetter. Door het vierde dier. In een nieuwe gedaante. Zeg maar. En dat leeft zich op Jezus uit. Want hij wordt gemarteld, bespot en uiteindelijk wreed geëxecuteerd aan een kruis. Het kwaad lijkt het gewonnen te hebben. Maar het is anders. Want het loopt zich namelijk stuk op de ultieme liefde van Jezus Christus. Op zijn offer. En Gods licht in Christus is sterker dan alle duisternis. En hiermee aan dat kruis en op paasmorgen geeft Jezus het kwaad juist de nekslag. Verzoent onze schuld en overwint de dood. En daarom is hij verhoogd. Daarom is hij Heer. En zal iedere knie zich voor hem buigen. En weet je wat nou zo mooi is? Dat het visioen in Daniel 7 vertelt dat er tronen worden neergezet. Heb je het gehoord? Meervoud dus. Want uiteindelijk laat God delen in die overwinning van zijn zoon. Het koningschap wordt gegeven aan iedereen die bij deze koning, bij deze zoon des mensen hoort, die niet zonder hem kan. Zij zullen, zegt Openbaring, heersen als koningen. Als koningen. En nu mag er al iets te merken zijn van dat koningschap in je leven. Zeker? De eindoverwinning, die wacht nog. De machten van het kwaad zijn nog niet definitief verzwolgen en vernietigd. De duivel gaat nog rond. Als een brullende leeuw. Op zoek naar zijn prooi. Onderschat het kwaad dus niet. Blijf alert. Hou vol in die strijd. Maar overschat dat kwaad ook niet. Want de Heere God is de Allerhoogste. En de Zoon des Mensen, Jezus Christus, heeft dat kwaad al de nekslag gegeven. Bij hem ben je veilig. En uiteindelijk zal het kwaad het inderdaad definitief verliezen. Vernietigd worden, zegt dat visioen in Daniel 7. Helemaal in lijn met Gods woord. Met zijn belofte. Met zijn karakter. Zou ik willen zeggen ook. En door hem, alleen door hem, mag je een toekomst vol hoop verwachten. Mag je het verwachten van Gods visioen. Van zijn droom. We begonnen de dienst, de preek, met onze dromen. Het gaat uiteindelijk, gemeente, om Gods droom, zijn visioen. Zijn droom die geen bedrog is, maar werkelijkheid zal worden. En Michel van der Plas dichtte daar eens over. Toekomstdromen. Leven als Noach. Aandachtig, wakker en welgemoed. Weten dat God almachtig eenmaal zijn wonderen doet, weten dat hij zal verschijnen, eindelijk, onverhuld, als het geluk van de zijnen dat hen voor eeuwig vervult. Waakzaam de hemel afspeuren naar zijn getuigenis. Elke dag kan het gebeuren dat daar een teken is. Muren niet langer verduren, luisteren naar het heelal. Vogels van hoop uitsturen of hij nu komen zal. Leven met toekomstdromen boven de aarde en de tijd. God zal ons overkomen en zijn barmhartigheid. Amen. Zullen we van hem nu ook gaan zingen, Eeuwige God, uit de bundel Hemelhooglied 717. We doen dat samen met het combo. Hemelhoog 717. Deze week is het de week van gebed. U heeft daar meer over kunnen lezen. In het kerkblad en in de zondagsbrief. Het werd ook nog even genoemd bij de mededelingen. De samenkomst in de verschillende kerken, waaronder vrijdagavond 24 januari hier in de Brug, waar u van harte voor uitgenodigd bent. En het thema van die week van gebed en van die samenkomsten, dat thema is de eenheid van de kerk. En dat ook onder andere naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea. Want het is dit jaar, precies 1700 jaar geleden, dat deze geloofsbelijdenis ontstond. En juist deze geloofsbelijdenis drukt niet alleen het mysterie van God prachtig uit. Maar ook de eenheid van de kerk. Wereldwijd en door al die 1700 jaar heen herkennen christenen elkaar in deze geloofsbelijdenis. Deze ecumenische geloofsbelijdenis, zoals dat heet. En daarom willen we die belijdenis ook vanmorgen uitspreken. Aan het begin van die week van gebed, ons geloof met de woorden daarvan verwoorden. In verbondenheid met heel Gods wereldwijde kerk, met al onze broeders en zusters door de tijden heen. Ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. Daarna zingen we een mooi lied van eenheid, samen in de naam van Jezus, Hemelhoog 399, eerste en ook derde couplet, 1 en 3 van Hemelhoog 399. Na het belijden van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weerkomen. In heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. gaan u danken en ook voorbeden doen. We bidden voor degenen die in de zondagsbrief genoemd worden. We hoorden ook dat gisteren mevrouw Adrie van Dam een lelijke val maakte. Daarbij een scheurtje in haar heupkomp opliep. En vandaag wordt ze daaraan geopereerd. Bij Leo van der Heuvel werden weer plekjes weggehaald. En het is nog wachten of het wel of geen snelgroeiende huidkanker is. Spannend voor Leo en we zullen ook voor hem bidden. Heilige, eeuwige, almachtige God. U bent de Allerhoogste en niets of niemand anders. U wordt omgeven door oneindig veel engelen en een schare die niemand tellen kan. Wij aanbidden u om wie u bent. Met diep ontzag. En we danken u, Heer, dat u het kwaad volstrekt serieus genomen heeft en neemt. Dat u de strijd heeft aangebonden en niet zult stoppen tot het kwaad uiteindelijk verzwolgen is tot de laatste flinter. We danken u dat u daarvoor zo ver, zo diep bent gegaan in Jezus Christus. En we bidden u dat we dicht bij hem mogen blijven. Alert en waakzaam zullen zijn. Het kwaad zullen herkennen. Buiten ons. In ons. En door uw kracht er tegen strijden mogen en kunnen. We bidden u voor onze gemeente. Dat we elkaar erin ook vast mogen houden en aan mogen vuren. Om niet te verslappen. We hebben elkaar daarin ook zo nodig. We bidden u voor de activiteiten van de komende tijd. Een aantal werd genoemd. We denken ook aan de catechisaties, de kringen, de clubs, de kerkraadsvergadering van morgenavond. Wees u erbij met uw geest, met uw wijsheid en uw liefde en uw eenheid. We bidden u voor de week van gebed, ook hier in Gouda. Mogen kerken elkaar vinden, over kerkmuren heen gestapt worden. We bidden u voor al die samenkomsten die er zijn, waarin de eenheid gezocht wordt en hopelijk ook geproefd en gemerkt wordt en gevierd wordt. Heer, maak ons één. In u. We bidden u ook voor onze vervolgde broeders en zusters op deze wereld. Het zijn er zoveel, in zoveel landen. Het is onnoemelijk om ze allemaal op te noemen, maar u kent ze. Allemaal. Beter dan dat zij zichzelf kennen. O Heer, houd ze vast. Laat hen ook merken dat uw troon inderdaad wielen heeft. Dat u er namelijk bij bent, hen troost, hen bemoedigt. En dat er zo een getuigenis mag uitgaan. Naar hun vervolgers toe. We bidden u ook voor onze kerk hier in het Westen. Die weer een andere strijd te voeren heeft, maar het gaat om diezelfde tegenstander. O God, dat we niet zullen verslappen. Ons niet zullen aanpassen aan de schema's van deze wereld. Anders zullen zijn omdat u anders bent. Niet omdat wij beter zijn. Integendeel. Wij bidden u, Heer, om vrede. Wij danken u voor de wapenstilstand die tot stand kwam tussen Israël en Hamas. Maar Heer, wat zijn er niet een trauma's, een diepe wonden geslagen bij Joden en Palestijnen. Wij bidden u om heling, om echt weer toekomst, om vrede, shalom, salam, uw vrede. En daarom bidden we. We begonnen er ook de dienst mee opnieuw om de komst van uw rijk in ons leven, in de gemeente, voor deze wereld, voor heel uw schepping. Laat komen, Heer, uw rijk. En in de stilte van ons hart bidden we u ook voor die mensen die ons op het hart liggen. Wees u bij hen. En naast deze persoonlijke gebeden bidden we ook voor onze gemeenteleden. Die verpleegd worden, zoals mevrouw van der Boogert in de Ronsehof. Mag revalideren, omdat haar krachten zo zijn afgenomen. Geeft u haar nieuwe kracht en uw zegen. Dat bidden we ook voor mevrouw Luitjes, die opnieuw een TIA kreeg. Bij wie het ook allemaal zo kwetsbaar is geworden. Nu ze in het ziekenhuis ligt. Geef haar moed. En ook als er gezocht wordt naar een plek om verder te herstellen, verder te revalideren, mag die plek ook gevonden worden. Ik ben nu voor mevrouw Adrie van Dam, die geopereerd wordt. We weten niet of dat al gebeurd is of vandaag nog zal gebeuren. Zegen die ingreep. Dat het vermindering zal geven van de pijn. En ook uiteindelijk weer herstel. We denken ook aan Leo van de Heuvel, ja, die toch weer erg schrok, samen met alle die bij hem horen. En nu het wacht is op de uitslagen, wilt u uw vrede aan hem geven, moed. We danken u voor de hoop die hij altijd weer vindt, uiteindelijk ook bij u. En mag die hoop ook niet beschaamd worden. En zo brengen we al onze gebeden, hardop of stil voor onszelf uitgesproken, bij u, samen. In de naam van Jezus, Hij die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment en dat zal worden ingeleid door diaken van dienst Goos van Vliet. Daarna zingen we ons slotlied, lied 755, Toch overwint eens de genade over de toekomst. De toekomstdroom van God die werkelijkheid wordt. Maar eerst Goos met de collecte.
Goedemorgen, er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en het kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor de stichting Present Gouda. Dit zijn mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor een ander en voor de samenleving. Present wil een brug, een verbindende schakel zijn. Hulpvragen komen binnen via hulpverleners. Zij kennen het verhaal achter de voordeur en weten wat nodig is. Denk aan praktische klussen, schilderen, laminaat leggen, elektrowerk, behangen, verhuizen, tuin opknappen. Maar ook voor sociale projecten bent u welkom, individueel of met een groep. Meld u aan op hun website met een groep vrienden, de Bijbelkring, de sportclub, je buren of collega's. De collecte van kerkbeheer houden we wekelijks en is bedoeld voor het functioneren van onze kerkgemeenschap. Zoals afgelopen zondag dat er prachtige bloemen, doopkaarsen en kantorij en heel veel kinderen waren. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Door collecte van het werelddiaconaat kunt u geven in de melkbussen of via de app en het is voor gered gereedschap. Voor de zending kunt u gift geven via de app of de grijze zendingsbusje in de kloostergang. Hartelijk dank voor uw gift.
In dat geweldige perspectief mogen we gaan. Deze zondag in, deze nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Allerhoogste. En wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.
Ben je klaar met geluid?